De economische crisis is nog niet voorbij, of het energieprobleem en de klimaatverandering dienen zich al aan. Het roer moet om, zegt men. Alles moet anders en duurzaamheid is het nieuwe credo. Maar hoe? Dit voorjaar reisden Jos Wassink en Koos Thermoshuizen fietsend rond de Noordzee, op zoek naar alternatieven. 6000 kilometer in het zadel, op zoek naar duurzaamheid. Groene energie, minder afval en mensen met een missie. In deze eerste aflevering trekken we langs de Nederlandse kust.
Ik kom eraan, ik kom eraan. Zeewind, zon, oceaan. Ik kom eraan.
De eerste stop is onze voormalige woonplaats Rotterdam. Nu de stad van het Rotterdam Klimaatinitiatief. Directeur Wiert-Jan de Raaf over de doelstellingen.
Ja, het Rotterdam Climate Initiative richt zich op twee dingen. Een grote reductie van de CO2-uitstoot. We gaan voor 50% minder CO2-uitstoot in het hele gebied, haven en stad. 2025 ten opzichte van 1990. En voor een 100% klimaatbestendigheid. Dat wil zeggen dat wij hier straks om kunnen gaan met de gevolgen van de klimaatverandering.
Een van de deelnemers aan het Klimaatinitiatief is Diergaarde Blijdorp. In een poging de CO2-uitstoot terug te brengen, is Blijdorp sinds kort overgestapt op biobrandstof. Voorlichter Constance de Alderlieste voert ons naar de krokodillen.
De krokodillenrivier is al enige tijd geleden geopend. En nou, zoals je merkt is het hier heerlijk warm.
Het is lekker, hè? Ja.
Het is echt lekker warm. Maar dat moet ook, want hier leven allemaal dieren waarvoor dat heel erg belangrijk is. Hier hebben we stekelvarkens, klipdassen, schildpadden, hier nog meer krokodillen.
En dan lopen we hier een beetje naar beneden, zodat we hier langzamerhand een meter onder het waterniveau zitten. Kun je ook voelen dat het water gewoon warm is. Wat zwemt daar?
Daar zwemmen tilapia's en tijgervissen.
En dit hele gebeuren wordt met houtsnippers verwarmd, zei je?
Ja, wij hebben een houtsnipperkachel om dit hele gebouw te verwarmen. En vanaf juli komt daar dan ook nog het savannenhuis bij. En daar komen onder andere de giraffen terecht.
En houtsnippers, waar komen die vandaan?
Die houtsnippers zijn afkomstig van snoeihout uit de gemeente Rotterdam. Die komen in gedroogde vorm hier aan. En dan kunnen wij ze weer gebruiken voor onze houtsnipperkachel. En met dit resultaat.
En oh, kijk, ja, jeetje, er komt er even een uit het water zitten.
Ja, dat is een behoorlijke kanje.
Jeetje, geweldig gezicht. En de verwarming dus van dit verblijf is helemaal klimaatneutraal. Daar komt het op neer.
Daar komt het op neer, ja.
Hoe innovatief ook, de houtkachel verzorgt maar 2% van het totale energieverbruik. Fred Kok houdt het totale CO2-uitstoot bij in een klimaatbarometer.
Blijdorp is een van de grootste energieverbruikers van de gemeente Rotterdam. En dientengevolge hebben wij een forse CO2-uitstoot. Waarvoor we inderdaad druk bezig zijn om dat te gaan compenseren. Maar zover zijn we nog niet.
Nou, wij gebruiken, om dat inzichtelijk te maken, gebruiken wij de milieubarometer. En als je op de knop resultaten drukt, dan krijg je de milieubelasting die Blijdorp de afgelopen 4 jaar heeft veroorzaakt.
En dan 2006 is, of 2005, 2005 is 100%?
Is het referentiejaar. Ja. En we zien dan dat we in 2006 en 2007 zijn we...
Ja, zat u op 95%?
Hebben we toch wel iets, iets beter gedaan.
Maar vorig jaar schiet er opeens weer bovenuit.
Vorig jaar schiet er bovenuit. Maar dat komt omdat we natuurlijk heel wat nieuwe attracties inmiddels weer hebben bijgebouwd. En het totaal energieverbruik, dat is toch wel stijgende.
Blijdorp zit in een klimaatspagaat. De diergaarde moet wel uitbreiden om bezoekers te blijven boeien, maar dat zorgt wel voor extra milieubelasting. Met het nieuwe ijsberenverblijf probeert Blijdorp de tegenpolen met elkaar te verbinden. Constance Alderlieste.
Er staat hier ook dat Blijdorp veel energie gebruikt. Dat is bekend, omdat de rivieren al een taal van in daar... In tijden werden gebouwd dat daar niet naar gekeken werd. Maar we geven hier ook aan wat wij op dit moment doen om die situatie natuurlijk te verbeteren in de nieuwe verblijven. Dus ledverlichting wordt hier genoemd, isolatie, slimme watervallen. Waarbij je dus veel minder energie gebruikt door die waterpomp anders af te stellen. Warmtewisselaars, een zonnedak. En er staat ook dat wij heel graag een windmolen willen in de toekomst.
Ja. De ijsbeer is daar het symbool voor geworden.
IJsbeer is daar eigenlijk een beetje het symbool van geworden. Maar het is ook onze doelstelling om mensen bewust te maken van natuurbehoud en milieubeheer.
Sector Maasbrugge, goedemiddag, de RPR10. Ja, de 10 komt de Rijnhaven uit en we gaan lager uit.
Ook de havendienst van Rotterdam doet mee aan het klimaatinitiatief. Vorig jaar namen de schepen van de havendienst zich voor om 10% minder brandstof te gebruiken. Kapitein Marcel de Vlieg over dat experiment.
Ja, dat voornemen was er, ja.
Wat is ervan gekomen? Hoe probeerden jullie dat?
Door zelf beter om te gaan en je rayon in te delen en economisch varen. Net zoals wat we nu doen, gewoon rustig je rondje varen. Je rayon aanvaren, ja. En niet waar nodig is, moet het wel eens vol aangevaren worden. Want we zijn ook incidentenbestrijdingsvaartuigen, ja, en dan moet je wel snel ter plaatse zijn. Maar ja. Als we gewoon ons reguliere werk doen, dan proberen we daar rekening mee te houden.
En wat leverde dat op?
Zo, dat zou ik, de exacte cijfers weet ik daar niet van. Dat zou
maar de 10% is niet gehaald, hè?
Wat ik begrepen heb, de 10% niet gehaald, nee. Nee, dat klopt.
En hoe denken jullie er nu over? Ik bedoel, is dat überhaupt terug te brengen? Of moet je zeggen van,
een voorbeeld wat we nu doen is bijvoorbeeld, wij lossen 3 keer per dag af. Want er zitten 3 ploegen aan boord. En tijdens het aflossen draaien er meestal gewoon de generators.
Ja.
En tijdens het aflossen doen we nu, gaan we aan de walstroom. Dus maken we eigenlijk, zeg maar, alle motoren uit. En gaan we aan de walstroom. Dus proberen daar weer wat mee te besparen.
Leeft dat bij jullie?
Het leeft wel. Je wil natuurlijk, het is milieubewust omgaan natuurlijk. Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het van gemeentewegen bedacht wordt. En dat jullie denken van ja, dag, we doen ons rondje en de groeten ermee.
Je werkt en woont en leeft hier ook natuurlijk. Ja. In de regio Rotterdam de meeste mensen hier zo. Dus ja.
Dus dat leeft wel binnen de dienst, laat ik zeggen.
Ja, ik kan niet voor iedereen spreken natuurlijk. Maar er wordt wel over gepraat.
Terugkomend op die 10%, hoe kijken jullie daar nu tegenaan?
Ja, ik weet niet hoe iedereen daar tegenaan, maar zelf. Ja, het is meer een streven, denk ik. Of je dat ooit. Ja, je probeert daar naartoe te streven. Of je het haalt, weet ik niet.
Dus een streven, een punt op de horizon.
Ja, zoiets moet u denk ik ook zien. Gewoon dat het een streven is.
Sector Waal aan, zijn pagina 2. Sector Waal aan.
Ondanks een brede steun in de Maasstad en tientallen enthousiaste initiatieven is tot nu toe de CO2-uitstoot in de Rijnmond nauwelijks afgenomen. Dat beaamt ook directeur van het Rotterdamse Klimaatinitiatief, Wiert-Jan de Raaf.
Nee, dat kan ik nog niet zien. We kunnen aan de DCMR vragen van wat is tot nu toe verminderd door onze projecten. Maar er zijn juist heel veel projecten in de afgelopen 1,5 jaar dat het programma bestaat, of 2 jaar, zijn heel veel projecten opgestart die nu effect beginnen te sorteren. Dus de effecten gaan we langzamerhand zien.
Komt allemaal nog.
Ja.
Even proberen een totaalbeeld te krijgen. Hey, u heeft te maken met zo'n doelstelling. Die moet breed gedragen worden door allerlei geledingen in zo'n gemeente. Je hebt te maken met de techniek. Je hebt te maken met beleid van of mensen wel daarin mee willen, ja of nee.
Ja. Ja.
Wat ziet u als belangrijkste uitdaging in de komende 5 jaar?
De sense of urgency behouden bij iedereen. En ook de sense of urgency, daarmee bedoel ik zorgen dat mensen het noodzakelijk blijven vinden. Ook als we eens een keer een strenge winter hebben. En ik ben soms bang dat het als iets van de verre toekomst en het zal wel meevallen. En we moeten echt met z'n allen hier de noodzaak van blijven inzien. En ook zorgen dat we hier echt rigoureuze maatregelen innemen. En met rigoureuze maatregelen bedoel ik. Dat we ook op grote schaal echt minder energie gaan gebruiken. Dat we op grote schaal nieuwe energiebronnen gaan aanboren. Dat er ook geld voor vrijgemaakt wordt. En dat we dus ook durven CO2 niet de lucht in te blazen, maar het onder de grond te stoppen. Ja.
We rijden langs de Nieuwe Waterweg en komen bij Hoek van Holland eindelijk aan zee. Het zal de komende maanden onze leidraad zijn. We volgen de kust naar het noorden, door de Zuid-Hollandse duinen. De fietspaden bieden een fraaie afwisseling van natuur in de duinen en vertier in de dorpen. En de volgende stop is IJmuiden, waar vorig jaar het tweede offshore windpark in gebruik is genomen. Dit is de vertrekplaats naar de windmolenparken die er op het ogenblik voor de kust ligt. Eén daarvan, of eigenlijk de tweede, is het Prinses Amalia windpark. Hoe ver ligt die buiten de kust?
Het Prinses Amalia windpark ligt ongeveer 23 kilometer uit de Nederlandse kust.
Marleen KT antwoordt. Sinds wanneer is die in bedrijf?
Officieel is per 1 juli 2008 in bedrijf genomen.
Hoe loopt die op het ogenblik?
Het loopt heel erg goed, al naar de verwachting. En op 9 februari 2009 hebben we een milestone gehaald, doordat we toen voor het eerst 120 megawatt productie hebben gehaald. Het gaat om 60 windturbines van elke 2 megawatt. En voor het onderhoud hebben we een heel gestructureerd plan. En omdat we nu bijna een jaar in bedrijf zijn, is dat waar we ons nu op concentreren.
Nou, nu staat er jullie park en Noordzeewind, er staat er ongeveer 200 megawatt buiten. Het moet 6000 worden. Mark van der Pluim, ontwikkelaar offshore bij Eneco. Zijn we goed op weg?
We zijn goed op weg, maar zoals u zegt, er moet heel veel gebeuren. 6000 megawatt in 2020 betekent dat we nog een kleine 5000 megawatt moeten plaatsen. De eerste windparken die er nu bij komen, die worden pas vanaf 2013, 2014 gebouwd. Dat betekent dat we effectief nog zo'n jaar of 6 de tijd hebben om 5000 megawatt op zee te plaatsen. En dat wordt een hele klus.
Ik zeg, dat halen we nooit.
We gaan het wel halen, maar dat betekent wel dat we een behoorlijke inspanning moeten leveren.
Waar liggen volgens u de belangrijkste knelpunten?
Knelpunten liggen voornamelijk bestuurlijk. De overheid moet ons de vergunningen kunnen geven om daar windparken te plaatsen. Dat kost wat politieke tijd.
Ja.
En daarnaast hebben we natuurlijk wat technische en wat praktische problemen. Zoveel vermogen heeft heel veel windturbines nodig. En nou, dat moet ook maar gebouwd en geplaatst kunnen worden. Dus dat is een van de bottlenecks.
Kan de industrie het überhaupt aan, die vraag?
De industrie kan het aan, mits ze nog wat gaan bijproduceren. Ze moeten uitbreiden. Er is op dit moment een tekort aan windturbines, maar bijvoorbeeld ook aan installatieschepen.
Wordt Nederland een grote speler in Noordzeewind?
Nederland wordt een hele grote speler. Niet de allergrootste. De grote markten zijn Engeland en Duitsland. Die allemaal zo'n 25 tot 30 gigawatt willen plaatsen. Nederland zit daar met 6000 megawatt als derde grote partij bij.
En verder gaat het. Met een grote bocht om Corus heen en dan de Kennemerduinen door. Waar een aalscholvenkolonie een stel bomen in witte staketsels heeft veranderd. We steken na Callantsoog Noord-Holland schuin over en komen terecht in Den Oever, bij het begin van de afsluitdijk. En dit is de plek waar volgens Hans van Breugel van Tokardo, die maakt getijden energieopwekkers. Dit is volgens hem een ideale testbak voor stromingsenergie. En zo te zien heeft hij wel gelijk, want onder de stevinsluizen, er zijn er nu 4 open van de misschien 12, zie je water van het IJsselmeer in een mooie gestage stroom gaat het naar de Waddenzee. En dat levert een mooie bak stroom op. Dat zien we hier wel gebeuren.
Ja, we staan bij een van de kokers van de spuisluis. Hier staat dus de eerste commerciële turbine van Tokardo. We hebben 2 types, inshore, offshore. Dit is de Aqua Inshore, zoals we het noemen. Dus deze komt in rivieren, in verdedigingswerken zoals dit. Oosterschelde zijn we druk mee bezig. We hebben nu wat vragen uit het buitenland voor specifieke rivieren toepassingen. En dan hebben we de offshore turbine, die komt bij Texel, Pentland First. Dus dan praat je echt over net als wind, onshore en offshore wind.
Je moet even beschrijven hoe het apparaat eruit ziet. We staan hier
tussen twee muren. Het water van het IJsselmeer stroomt onder ons door richting Waddenzee. En daar hangt jullie installatie. Ik zie grote rode pijpen, het lijkt wel uit de offshore. En dan daar jullie turbine.
Die grote pijp die je ziet, daar hangt het systeem aan.
Ja.
En we zien hier een tweebladige turbine met een direct drive generator erachter.
Hoe groot is die ongeveer?
Diameter is 2,80 meter, dus een relatief kleine turbine. En dat heeft weer te maken met de diepte van de koker. De spuikoker is 4 meter diep, dus je kan niet meer dan 2,80 meter diameter. Wij hebben geen bladverstelling, zoals je met windmolens ziet. Dat willen wij ook niet, want wij willen eigenlijk zo weinig mogelijk onderhoud, zo weinig mogelijk draaiende delen in het apparaat.
Ja, heeft twee korte, stompe bladen.
Ja, ik noem het vaak zelf een onderwater windmolen.
Ja.
Wij hebben ook heel veel proeven gedaan de laatste 7, 8 jaar met een venturi, waarbij het water dus door een vernauwing loopt of met een ringgenerator. En uiteindelijk was het allemaal te ingewikkeld, te fragiel, te duur. En uiteindelijk zijn we hierop uitgekomen. Een direct drive houdt in zonder tandwielkast.
Ja.
Dus dat is een directe overbrenging. En eigenlijk zitten er in dit systeem geen bewegende delen. En wij willen uiteindelijk naar 10 jaar onderhoudsvrij.
Wat levert dit ding aan stroom op?
Ja, als die met een 3,5 meter per seconde doet hij ongeveer 45 kilowatt. En dat is natuurlijk
hoeveel huishoudens? Helpen we
ja, dan praat je over ongeveer een 50-60 huishoudens.
Aan de andere kant van Nederland werkt Peter Scheigrond van Ecovies aan een vergelijkbaar systeem, hoewel het er heel anders uitziet. Als een omgekeerde eierklopper namelijk, die door golven en stroming in beweging wordt gezet. Een gezamenlijke zorg van de beide heren is het lage stroomtarief dat de overheid hanteert voor getijdenenergie. Dat zou moeten verdubbelen om een industrie in Nederland van de grond te tillen. Na de Afsluitdijk volgen we de dijken langs het Wad met zijn miljoenen schapen. Aardappelvelden bepalen hier het beeld, samen met grote boerderijen en kleine huisjes. Waaronder opvallend veel ateliers. We rijden door tot aan de hoek in Delfzijl, waar de Waddenzee plaatsmaakt voor de Eems. In deze uithoek wordt namelijk gebouwd aan een groene chemische industrie.
Deze vier grote wetter tanks, dat is onze methanolopslag. Die past ongeveer een 60.000 kuub in.
Aan het woord is Paul Compagne, locatiemanager van BioMCN. En BioMCN is een bedrijf dat hier glycerine, een afvalproduct van de biodieselproductie, omzet in methanol, maar biomethanol.
Je ziet hier twee installaties, ze hebben elk een capaciteit van 400.000 ton methanol. En de ene installatie die draait, die wordt nu in eerste instantie met deze zuiveringsunits voor de helft vergroend. Dus we zijn straks in staat om 200.000 ton glycerine om te zetten naar 200.000 ton groene methanol. Maar goed, als dit concept zich heeft bewezen, dan gaan we ook gelijk door voor zeg maar de tweede fase. En dan beschikken we dus over een totaal vergroende installatie die dus ergens eind 2010 400.000 ton biomethanol produceert.
Vroeger werd hier ook methanol, een soort alcohol, gemaakt, maar toen vanuit aardgas. Door de stijgende gasprijzen was dat niet lonend meer. BioMCN gebruikt nu dezelfde installatie voor de verwerking van een groene grondstof, namelijk glycerine. Verderop zijn andere fabrieken gepland, die eveneens natuurlijke grondstoffen zullen verwerken.
Nou, waar je bijvoorbeeld aan kunt denken is dat hier bijvoorbeeld een biodieselfabriek gebouwd wordt, een torrefactiefabriek, een DME-fabriek, een energiecentrale. Allemaal gebaseerd op zeg maar groen afval, bijvoorbeeld hout. En op die manier ben je in staat om allemaal groene producten te produceren. De plannen liggen er, de aandeelhouders zijn enthousiast. De tijd is er ook rijp voor, hè? Gezien alle klimatologische problemen van dit moment. Dus ik ga er helemaal vanuit dat dit een keer komt.
Ik kom eraan, ik kom eraan. Zee, wind, zon, oceaan.
Ik kom eraan.
U hoorde Fietsen rond de Noordzee, het eerste deel. Samenstelling en presentatie, Jos Wassink. Productie, Koos Termoshuizen. Eindredactie, Radio Nederland Wereldomroep, Peter van Beem. In de volgende aflevering
bezoeken we Duitsland en Denemarken.